Goedemorgen, gemeenteleden, gasten, luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. Vanmorgen gaat het over het 9e gebod met het thema Leg over een ander geen vals getuigenis af. De voorganger is dominee Van der Dussen. Gistermorgen vroeg is onze broeder Gerard Nijenboer overleden. Hij is 91 jaar geworden. Broeder Nijenboer was samen met zijn overleden vrouw Trace en hun gezin al sedert tientallen jaren lid van onze gemeente. Hij trad daarbij niet op de voorgrond, maar wie hem kende, wist hoe diepgelovig hij was. In zijn lange en bewogen leven heeft hij altijd zijn heil gezocht bij God, vertrouwend op zijn genade en hulp. Hij was een principieel man en straalde tegelijk in zijn gezin zoveel warmte en liefde uit, dat zijn kinderen en kleinkinderen zijn heengaan als een groot gemis ervaren. Wij zullen hen straks dan ook aan onze God opdragen. De begrafenis van broeder Nijenboer zal plaatsvinden op vrijdagmorgen 7 februari op de algemene begraafplaats aan de Roosterlaan. In de aula op de begraafplaats zal om 11 uur een dienst worden gehouden. Laten wij nu ter nagedachtenis aan broeder Nijenboer zingen Psalm 121 vers 1 en 4. Dat komt dan in plaats van lied 121 die we dan niet zingen. Psalm 121 vers 1 en 4.
En wij zeggen het, verbonden met wie treuren, onze hulp is in de naam van de Heer, de Schepper van hemel en aarde. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Kinderen, jullie gaan nog veel meer zingen. Het is Kidspraise vandaag. Succes en we horen jullie straks graag jullie lied zingen. Laten wij nu bidden. Heere God, wij zoeken het bij u. Zeker ook als de dood aanklopt op de deur. En ook als iemand zo lang geleefd heeft als broeder Nijenboer, schrikken wij toch weer vanwege die onverbiddelijkheid en dat definitieve. Zo bidden wij voor de kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen van onze broeder Gerard Nijenboer. Omdat voor hen dit afscheid en het gemis zo diepgaand en groot zijn. En met hen danken we u dat u hem genadig bent geweest door hem thuis te halen en hem voor een verder lijden te behoeden. En danken we u dat er juist op zo'n moment van afscheid zoveel gevoelens van dankbaarheid bovenkomen. Wilt u bij hen zijn? Bij al het geregel dat bij deze periode hoort, en hen ruimte geven voor hun gevoelens en hen sterken om hun vader en opa de laatste eer te bewijzen. En er zo ook komende vrijdag bij zijn en uw licht laten schijnen over die donkere plek van het graf. Alle zoeken we onze hulp bij u. Wat onze omstandigheden ook zijn. En zo vragen we u voor deze kerkdienst dat u ook zelf er bent en contact met ons maakt. Dat in de woorden van de preek en in de liederen die we zingen, het gordijn opengaat en u zelf zich aan ons toont. In Jezus' naam. Amen. Ja, dominee Daniel Timmerman en ik gaan wat kriskras door de 10 geboden heen. Volgende week bij de diaconale zondag, dan gaan we weer wat terug in de reeks. Maar vanmorgen het één na laatste gebod, het 9e, leg over een ander geen vals getuigenis af. 2 bijbellezingen daarbij. De eerste uit het eerste boek Koningen over Nabot, die het slachtoffer werd van een vals getuigenis. De tweede uit het Nieuwe Testament, de eerste brief aan de Korintiërs, waar Paulus over God een waar getuigenis aflegt. Dorenda Brouns zal allebei die gedeeltes voorlezen.
Lezen eerst 1 Koningen 21 vers 1 tot 10 en daarna 1 Korintiërs 15 vers 12 tot 15. Enige tijd later gebeurde het volgende. De Jezreëliet Nabot had een wijngaard die grensde aan het paleis dat koning Agab van Samaria in Jezreël bezat. Sta mij uw wijngaard af, zei Agab tegen Nabot. Hij ligt naast mijn paleis. Ik kan hem goed gebruiken om er groente te verbouwen. Ik zal u er een betere wijngaard voor teruggeven. Of ik zal u, als u dat liever hebt, de prijs ervan in zilver uitbetalen. Maar Nabot zei tegen Agab: De Heer verhoede dat ik de grond die ik van mijn voorouders heb geërfd aan u zou afstaan. Agab ging terug naar zijn paleis, woedend en terneergeslagen, omdat Nabot tegen hem had gezegd dat hij hem de grond die hij van zijn voorouders had geërfd niet zou afstaan. Hij ging op zijn rustbed liggen, met zijn gezicht naar de muur en weigerde te eten. Toen kwam zijn vrouw Izebel naar hem toe en vroeg: Wat is er gebeurd dat je zo mismoedig bent en niet eten wilt? Ik heb met de Jezreëliet Nabot gesproken, antwoordde hij. Ik heb hem gevraagd mij zijn wijngaard te verkopen, of, als hij dat liever had, kon hij er een andere wijngaard voor terugkrijgen. Maar hij weigerde zijn wijngaard aan mij af te staan. Daarop zei Izebel: Wat? Jij bent toch de koning van Israël? Sta op en eet wat, dat zal je goed doen. Ik zal ervoor zorgen dat jij de wijngaard van Nabot krijgt. Uit naam van Agab schreef Izebel brieven, verzegelde die met het koninklijke zegel en stuurde ze naar de oudste en aanzienlijkste in de stad waar Nabot woonde. In die brieven stond het volgende: Kondig een vastendag af en zet Naboth vooraan wanneer het volk samenkomt. Laat dan twee mannen, die nergens voor terugdeinzen, tegenover hem plaatsnemen en hem beschuldigen van godslastering en majesteitsschennis. Daarop moet u hem buiten de stad brengen en stenigen. Dan lezen we nu 1 Korintiërs 15, vers 12 tot 15. Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos. Dan blijkt dat wij als getuigen van God over hem hebben gelogen, omdat we verklaard hebben dat hij Christus heeft opgewekt. Want als er geen doden worden opgewekt, dan kan hij dat niet hebben gedaan.
Het is een hele mond vol. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Als je dat probeert in te korten, dan kom je al gauw uit bij je niet mag liegen. En dat is ook zo. Dus dan krijg je bijvoorbeeld dit, dat je veel te laat uit bed komt morgenochtend, veel te laat op school komt en dan iets gauw bedenkt. Bijvoorbeeld, ja, ik had een lekke band onderweg. Dan lieg je. En dat is toch nou niet precies wat het 9e gebod beetpakt. Ik ga niet zeggen dat je dat vooral moet doen. Ik ga vooral zeggen, jongens, wees een beetje volwassen. Niet die flauwe smoezen. Mijn ervaring is, als je het dan eerlijk opbiecht, dat heb ik ook geleerd in de loop van de tijd. Ik ben ook lang met die smoezen bezig geweest. Maar als je leert om het eerlijk op te biechten, nou, dan zeg je gewoon, ja, nou ja, ik heb me verslapen. Ja, sorry. Oké. Dat is dan zo. Dus vooral volwassen en eerlijk zijn. In het 9e gebod gaat het over meer dan liegen. Want je moet dat woord horen waarmee het eindigt. Leg geen vals getuigenis af over je naaste. Het gaat erover dat je over je naaste iets verkeerds zegt. En in het voorbeeld van de lekke band wordt het zo. Heb je verslapen? Veel te laat op school. En dan vragen ze natuurlijk, en hoe komt dat nou? Dan zeg je, nou, ik zal het je vertellen. Ik kwam vanmorgen de schuur in. En die fiets van mij, die was helemaal aan diggelen gereden. Naar binnen. Tegen mijn moeder gezegd, joh, wat is er nou toch? Ja, dat heeft je broer Hans gisteren gedaan. Heeft hij je dat niet verteld? Nee, ik weet van niks. Hans heeft gisteren jouw fiets geleend. Kwam terug, helemaal aan diggelen gereden. Ja, dan moet ik nou naar school. Toch een prachtig verhaal om mee aan te komen, om uit te leggen waarom jij te laat op school bent. Geen woord van waar. Net zo min als er een woord waar was van die lekke band. Maar wat is het verschil? Nu heb jij je broer Hans neergezet als een vervelende knul die jouw fiets aan diggelen rijdt en er niks over vertelt van tevoren. Nu heb jij jouw broer Hans beschadigd. Want als er nu niks gebeurt, dan kijken mensen voortaan naar jouw broer Hans. Zeggen, oh, dat is die gozer die enzovoorts. Negatieve beeldvorming. Nu gaat jouw leugen ten koste van iemand anders. En dat is waar de Heere God in dit gebod zich druk over maakt. Dat wij door leugens, door negatieve beeldvorming, andere mensen beschadigen. In een kwaad daglicht stellen. Het gaat in dit gebod in de eerste plaats om recht doen aan je medemens. In de tweede helft van de preek kom ik bij een tweede motief. En dat is om het geloof in de waarheid. Maar ik begin hiermee met recht doen aan je medemens. Dit gebod is niet in waarheid of leugen abstract geïnteresseerd. Zegt, hoe ga jij om met je broer, je zus, je ouders, je vriendjes, weet ik wie allemaal. En hoe ga jij om met hun beeldvorming? Is dat een positieve, is dat een eerlijke beeldvorming of is dat een negatieve beeldvorming? Als die beeldvorming heel erg negatief wordt, dan kan dat op een ramp uitlopen voor je medemens. Dat zie je in het verhaal van Nabot. Het is wel jammer dat we vanmorgen niet veel plezier hebben van de nieuwe Bijbelvertaling. Het lijkt wel alsof hij er een behagen in heeft om het woord getuige weg te smokkelen als we het nodig hebben. Terwijl het er toch echt staat met een doelbewuste verwijzing naar het negende gebod. Er staat in de nieuwe Bijbelvertaling over die Nabot dat hij beschuldigd wordt door twee mannen. Maar zoals je in de vorige vertaling van 1951 kunt lezen, wordt daar toch echt het woord getuigen gebruikt. Er zijn twee mannen die getuigen tegen Nabot. Het speelt zich af, het verhaal, zo rond 700 voor Christus. Het is een dramatisch voorbeeld van machtsmisbruik van de koning die de wijngaard van deze beste boer Nabot wil hebben. En dan stuit op onverzettelijkheid van de man. Omdat hij zegt van ja, maar zo hebben we dat niet afgesproken in Israël. Wat je van de Heere God gekregen hebt als stuk land, dat blijft tot in eeuwigheid in jouw familie. Dus sorry koning. Nou, dan lezen we dus hoe die koning buitengewoon verongelijkt, slachtofferachtig in zijn bed gaat liggen. En dan komt daar die beruchte koningin Izebel, een dame met veel bloed aan haar handen. En die zegt, laat mij dat karweitje maar eens opknappen, dit is natuurlijk toch te gek. Jij bent koning van Israël en dan zou je door zo'n domme boer beledigd worden, laat mij het maar regelen. En dan komt ze dus met het verhaal van twee getuigen. Twee getuigen die komen vertellen dat Nabot twee doodzonden begaan heeft. Hij heeft majesteitsschennis gepleegd en hij heeft God vaarwel gezegd. Godslastering, majesteitsschennis. Dat zijn de twee doodzonden. En die twee getuigen, die treden dus ook op in een proces. En dat is belangrijk dat je dat hier ziet. Het negende gebod zit oorspronkelijk in de rechtszaal, waar een proces wordt gevoerd. Er staat een rechter voor Nabot en die moet uitspraak doen. En er zijn twee getuigen en die zeggen, ja, wij hebben een zeer belastende verklaring voor u. Wij moeten helaas u vertellen dat die Nabot, dat lijkt wel een hele gewone boer, maar het is een schurk eerste klas, want die Nabot heeft God gelasterd. En hij heeft de koning verschrikkelijk beledigd. Is dat waar, vraagt de rechter. Ja, zegt de tweede getuige, dat is waar. Ik ben er zelf bij geweest. Het is te erg om het te vertellen, maar het is echt waar. Dus jullie hebben dat allebei gehoord? Ja, we waren er allebei. En toen heeft Nabot het ook nog een keer herhaald. Ja, zegt de rechter. Dan is het blijkbaar slecht. Dan verdient hij de doodstraf. En hij wordt gestenigd. Het is een kletsverhaal. Maar het geldt wel als een rechtsgeldig getuigenis. Doordat er twee hetzelfde vertellen. En die gaan met een dikke portemonnee naar huis. Want daar heeft koningin Izebel waarvoor gezorgd. Het is één grote corrupte toestand hier. Maar midden in die corruptie en midden in dat drama voor die Nabot, die dit met de dood bekoopt, staat dus die zeer negatieve beeldvorming. En de rechter moet zich op basis daarvan uitspreken voor hij moet sterven. Je moet niet onderschatten wat dat kan betekenen voor een mens. Als er dingen over hem gezegd worden die niet waar zijn. Als er een etiket op jou geplakt wordt. Sommige etiketten krijg je er gewoon niet meer af. Sommige mensen moeten hun hele lang leven met dat er een etiket op hen geplakt is. Weet wat je doet. Het negende gebod begint dus in de rechtszaal, maar het komt helemaal in ons gewone leven terecht. En daar heb ik een Bijbeltekst voor gevonden die wel heel erg dichtbij komt. En dat is die uit Exodus 23 vers 1. En ook hier weer laat de nieuwe Bijbelvertaling ons in de steek, doordat hij het over alles heeft behalve over een getuigenis. Hij heeft het over lasterlijke aantijgingen en over een valse beschuldiging. Maar als je in de vorige vertaling kijkt, dan zie je dat daar het volgende staat. Je zult geen vals gerucht verbreiden. Je mag de schuldige niet helpen als een misdadige getuige. Een misdadige getuige. Nou, dat laatste zie je bij Nabot. Izebel is de schuldige en die wordt geholpen door een misdadige getuige. Die twee kerels die zeggen, wij willen wel dat kletsverhaal de wereld inbrengen, koningin. Wij willen wel Nabot zo zwart gaan maken, in uw belang, dat hij het loodje legt. Het zijn misdadige getuigen. Maar daarvoor staat iets dat veel kleiner is. En dat is het valse gerucht. Dan heb je het over geruchten die de ronde doen. Ik heb iets bedacht. Er is een verjaardagsvisite en daar wordt gezellig in gepraat. En ineens komt het over de familie Hupplepup. En dan zegt iemand, joh, weet je wat ik gehoord heb? Dat die Olivier, die is er met de kas van het bedrijf vandoor. Nou ja, wat is dit? Iedereen schrikt zich een aap, zegt wat? En dan is er een iemand en die zegt, nou ja, eigenlijk verbaast het me niet. Want ik dacht wel laatst toen Olivier een kast van een huis kocht. Hoe komt hij aan het geld? En thuisgekomen, joh, wat ik nou toch vanmorgen hoorde. Die Olivier die is er met de kas van het bedrijf vandoor. Ja, zo gaan die dingen. Dat is een gerucht. Niemand weet waar het vandaan komt. Niemand heeft ook een actiebeschadiging Olivier bedacht. Maar dat is er zo ineens. En nou moet Olivier maar zien dat anderen ervan overtuigd raken dat er heel wat anders gebeurd was. Dat hij toevallig een erfenis had gekregen. Maar dat verhaal wordt moeilijk. Als eenmaal de hele wereld al zegt, oh, dat is hij, die is er met de kas vandoor. En zo zie je dat het negende gebod van de misdadige getuigen van Nabot nu ineens bij ons op onze verjaardagsvisite zijn rol gaat spelen. Zegt, hoe gaan we nou met geruchten om? Praten we ze na? Je vindt het zelfs wel eens in de krant. Ik vind in de krant wel eens van die rectificaties te zeggen. Wij hebben een bericht gepubliceerd over iemand. Dat blijkt toch niet te deugen. Maar het kwaad is al geschied. Er heeft al zwart op wit in de krant iets over iemand gestaan. Negatief. Het is niet waar. En zo gaat het negende gebod dus ons vragen, hoe zorgvuldig gaan wij met onze medemens om? Hoe zorgvuldig gaan wij met beeldvorming om? Praten wij mensen na of hebben wij de moed en de power om zelfstandig te zijn en te zeggen, ja, maar is dat nou wel waar, dat van die kas? En hoe weet je dat eigenlijk? En heb je hem zelf er al over gesproken? Bedenk hierbij ook, hoe goed kennen wij elkaar eigenlijk? Voor het weet heb je een beeld gevormd van iemand en zeg je, oh, die en die, dat is een watje. En die, dat is een ijskouwe. Maar hoe goed kennen wij elkaar? Weten wij echt wie die ander is? Kennen wij de diepere lagen van iemand? Beeldvorming is ook vaak veel te grof, veel te zwart-wit, veel te subjectief. Alles in dit gebod pleit ervoor dat wij voorzichtiger worden in ons spreken over elkaar. Spreek, als je een gezellige verjaardagsvisite hebt, met elkaar af, vraagt dit gebod, dat je heel terughoudend bent in het praten over anderen. Ik heb nog de vier termen onder elkaar gezet die de Heidelberger Catechismus naar aanleiding van dit gebod hanteert. Zo ontzettend to the point. Dit gebod wil niet dat je woorden van anderen verdraait. Dit gebod wil niet dat je kwaad spreekt en lastert. Het wil niet dat je lichtvaardig veroordeelt, maar dat je navraag doet. Is het echt waar? En positief, dit gebod wil dat je opkomt voor de eer en de goede naam van je medemens. Het is dus uiteindelijk een sociaal gebod. Hier knapt de samenleving van op, mensen. Als wij opkomen voor de eer en de goede naam van iemand. Als je dus ook het lef hebt om als er een praatje gaat om te zeggen, maar zo is dat is niet waar, ik ken die persoon anders. Als je opkomt ervoor, dat vraagt dus inderdaad ook een actief optreden, een bescherming van iemand. Altijd weer willen die geboden van het negatieve naar het positieve. Net als vorige week lijkt het me goed dat we nu een moment stilhouden. En die twee dingen weer doen. Wat heb ik aan beeldvorming ten opzichte van mijn medemens op mijn geweten, waardoor die medemens benadeeld is, in een negatief daglicht is komen te staan? Waarin ben ik daarin laakbaar geweest? Maar ook omgekeerd, als je zelf het gevoel hebt, mensen praten over mij en ik heb maar moeilijk verweer. Breng bij God je behoefte aan vergeven worden. En breng bij God je behoefte aan positieve beeldvorming. Asako zal een meditatief voorspel spelen op Psalm 15. En daarna zingen wij die twee coupletten. En dat gaat dus hierover, dat bij God wij welkom zijn wanneer we uit alle macht opkomen voor de eer en de goede naam van onze naasten. We zingen Psalm 15, vers 1 en 2. Na een meditatief moment van schuldbelijdenis en vergeving. Dorenda heeft nog een tweede stukje gelezen. En daarin gaat het heel onverwacht over een getuigenis over God. Dat is echt onverwacht, want het 9e gebod gaat over je medemens. Maar Paulus, die past dit gebod nu toe in zijn spreken over God. En hij zegt in 1 Korinthe 15, jullie moeten weten, ik heb geen vals getuigenis over God afgelegd. Wordt er dan ook verkeerde beeldvorming over God verspreid? Ja, nou en of. En dat is het wonderlijke, dat God nu ineens ook in zijn kwetsbaarheid verschijnt. Ja, zegt God, ik weet wel wat dat is hoor, als er een etiket op je geplakt wordt. Ik weet ook wat het is als er geruchten over jou de ronde doen. En ik weet ook wat het is als misdadige getuigen de meest lasterlijke dingen over mij beweren die niet waar zijn. Er wordt wat over God gepraat en gekletst en gefantaseerd. En nu voelt Paulus zich verantwoordelijk om het voor God op te nemen. En om te zeggen, ik kom jullie vertellen wie hij nou echt is. En ik kom jullie vooral dit vertellen, dat God aan jullie kant staat als de dood op jouw deur klopt. En ik kom jullie vertellen dat God de macht heeft om doden op te wekken. En dat hij daar al mee is begonnen toen hij Jezus Christus uit de dood heeft opgewekt. Ik kom jullie vertellen dat je bij God terecht kunt, ook als het ergste in je leven gebeurt. Namelijk dat de dood jouw leven verzwelgt. En daarover is een heleboel verwarring ontstaan in de gemeente van Korinthe. En daarom komt hij nu in deze brief erop terug. En zegt hij met zoveel woorden in 1 Korinthe 15. Ja, toen wij dat zo als getuigen van God hebben gezegd, hebben wij niet over hem gelogen. We hebben als getuigen van God de waarheid over hem gesproken. Het is echt waar. En zo is het in dit gebod niet alleen zaak dat wij opkomen voor het recht van onze naaste, maar wil het ook ons geloof in de waarheid versterken. Hier even een opmerking tussendoor over dat woord getuigenis, want wij kennen dat wel in onze kerk. Wij hebben het er wel over dat wij getuigenissen van elkaar kunnen beluisteren. Dat iemand een getuigenis aflegt, bijvoorbeeld in een belijdenisdienst. Hè, dat iemand dan een getuigenis geeft over hoe het bij haar of hem is gegaan. Er zit wel verschil tussen zo'n getuigenis en het getuigenis van het 9e gebod. Er zijn twee belangrijke verschillen. Dat getuigenis in de belijdenisdienst, dat gaat eigenlijk vooral over jou persoonlijk. Terwijl het getuigenis van Paulus, dat gaat over een ander, wie God is. Het getuigenis in de belijdenisdienst, dat gaat over ervaringen delen. Maar het getuigenis over God, dat gaat over hoe geloofwaardig God is. En daarom zou het toch wel goed zijn dat wij een ander woord gaan bedenken voor wat wij zo fijn vinden als in een belijdenisdienst en als ook in andere diensten gebeurt. Want laat dat duidelijk zijn, dat is natuurlijk wel heel fijn dat iemand iets vertelt over zichzelf en dat iemand iets deelt met de ander. En jullie zijn allemaal welkom als jullie zoiets willen delen hier in de kerk. En dat hoeft niet alleen als je belijdenis gaat doen. En als u zegt, ik wil volgende week eigenlijk graag iets met jullie delen, jullie zijn welkom. Maar het zou wel verstandig zijn als wij dat voortaan niet meer een getuigenis noemen. Want een getuigenis, dat woord, is krachtiger en het is feller. En er staat ook eigenlijk nog meer op het spel. Op het spel staat of wij nog wel in God kunnen geloven. En of wij ook echt wat aan God hebben. Eigenlijk knoopt Paulus aan bij wat in het Oude Testament al begonnen is. Toen de Heere God tegen het volk Israël zei: jullie zijn mijn getuigen dat ik werkelijk God ben. In het Oude Testament vraagt de Heere God aan het volk Israël om zijn getuige te zijn. Om aan de wereld te vertellen wie hij echt is. En dat betekent altijd om te getuigen van zijn grote daden. Uittocht uit Egypte. Redding in de woestijn. Zijn eindeloze vergeving. Israël heeft de taak om die beeldvorming in de wereld tot stand te brengen. Zodat de hele wereld eens een keer weet wie God echt is. En in dat verlengde ligt nu ook het werk van Paulus. En er zit dan tegelijkertijd iets heel pijnlijks in, dat op dit moment Paulus niet de steun meer heeft van het hele volk Israël. Want als het over deze daad van God gaat, dat hij ook de doden heeft opgewekt, dat hij Christus heeft opgewekt, ja, dan valt het getuigenis uiteen. Dan zegt het volk Israël in overgrote meerderheid: dan houden wij onze mond. En zo staat Paulus hier ook wel wat eenzaam. En dat is ook zijn strijd in het Nieuwe Testament. Zegt, en ik blijf het zeggen, dit is in lijn met het getuigenis van het volk Israël. Ik sta hier als een Joods en ik kom hier jullie vertellen dat God als hoogtepunt van al zijn daden Jezus Christus heeft opgewekt uit de dood. Ik kom jullie vertellen dat je bij God terecht kunt, ook als je rouwt. Ik kom jullie vertellen dat God de dood heeft overwonnen. En dat alle die in Christus zijn, met hem mee zullen gaan het graf uit. Hier staat dus veel op het spel bij dit getuigenis. Dit is niet een ervaring die Paulus deelt. Dit is dat hij in de wereld waar God voor de rechtbank staat en waar geoordeeld moet worden of God nog iets voorstelt, of je nog wat aan God hebt, of dat je maar beter God af kunt schaffen en niet meer over hem kunt praten. De wereld een rechtbank en Paulus staat daar namens het Joodse volk om te getuigen. God heeft Jezus Christus uit de dood opgewekt en hij zweert het. En ik lieg niet. Zo komt hij voor God op. En zo komt hij voor de waarheid over God op. En dat woord waarheid, dat is in onze tijd afgesleten. Er is in onze tijd een geweldige vermoeidheid als het gaat over waarheid. Ook onverschilligheid. Kan het iemand nog wat schelen wie God is? Ach, wat weten we eigenlijk van God? Niks toch. Grote onverschilligheid. Maar ook skepsis. Tja, de een zegt dit, de ander zegt dat. Wat moeten we nou nog van God geloven? Heb je nog wat aan hem? En wat het negende gebod doet, dat is ons weer hoop geven dat er waarheid is. Er zijn betrouwbare getuigen. En die mag je geloven. Als het gaat over je medemensen. Maar ook als het gaat over God. En als je soms denkt: wat heb ik eigenlijk aan God? Ik voel niet zoveel van hem. Ik heb niet zoveel ervaringen. En ik heb al helemaal niks te delen dus met een ander. Nou, dan wordt het negende gebod geweldig belangrijk. Want dan zegt het negende gebod: ga dan eens luisteren naar een getuigenis. Ga dan eens luisteren naar wat Paulus in de rechtszaal in de wereld onder ede als verklaring heeft afgelegd. Eigenlijk roept het negende gebod ons ook weg bij onszelf en onze eigen ervaringen en ons eigen tekort aan ervaringen. Uiteindelijk moeten we het ervan hebben dat er een apostel voor ons staat die zijn leven ervoor over heeft gehad om dit getuigenis af te leggen. De Heer is waarlijk opgestaan. En juist vanmorgen, nu wij de tijding hebben gekregen dat weer een van onze broeders is overleden, wordt dat getuigenis zo verschrikkelijk belangrijk. We hebben wat aan God. Jullie hebben wat aan God. Hij heeft Christus opgewekt uit de doden. Wat moet? Voel je? We hebben nodig dat wij uit onze eigen gevoelens en ervaringen en gedachtenspinsels worden weggehaald. En dan staat er een Joodse meneer voor ons. Een Joodse meneer. Geen wijsgeer. Een Jood. Een kleine Jood. Paulus. En wat kom jij hier doen? Ik kom namens mijn volk jullie bezweren te geloven dat de God van Israël ook jullie God is. En ik kom jullie bezweren om te geloven dat de dood in deze wereld niet het laatste woord heeft. Het 9e gebod wakkert ons geloof in de waarheid aan. Wat weten we eigenlijk van God? Paulus schiet naar voren en zegt dit. Een heleboel weten we niet van God. Hoe die dat doet met Syrië. Hoe die dat doet met Soedan. Hoe die dat doet met mij. Veel raadsels. Maar één ding, zegt Paulus, daar sta ik voor in. Midden in deze wereld is het graf van Jezus opengebroken. Ik zweer het jullie. En dat zal je niet berouwen als je met deze God in zee gaat. Amen. Laten wij zingen nu Psalm 27, vers 6 en 7. O, geef mij aan mijn lasteraars niet prijs. Vers 6. Maar ook vers 7. Wacht op de Heer die u in zwakheid schraagt. Wacht op de Heer en houd u onverzacht. Laten wij nu danken en voorbeden doen. Het is goed om voor het volk Israël te bidden. En dan bedoel ik niet het volk Israël in zijn politieke bestaan, maar in zijn bestaan als getuige van God. Want wat is dat toch eigenlijk een drama, dat het volk Israël de wereld bekendgemaakt heeft met de God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar die laatste stap die Paulus wel zette, niet heeft gezet. In een grote meerderheid althans. Het is goed om voor dat volk dat door God is aangesteld om getuige te zijn in deze wereld, om voor dat volk in dankbaarheid, maar ook in schuldbewustzijn, want wat is ze allemaal aangedaan, te bidden. In ons gebed noem ik ook de naam van broeder Siep van der Veen. Hij verblijft in Merenveld, in Veldhoven. En er zijn zorgen over zijn gezondheid. Niet alleen zijn mentale gezondheid, proces van dementie, schrijdt voort, maar ook zijn fysieke gezondheid. Hij is verre van fit. Ligt veel in bed. Koorts. Dokters krijgen er niet helemaal de vinger op gelegd. Er is zorg. Laten we voor hem en voor Akke bidden. Ik ga voor in gebed. Hemelse Vader, wat is dat toch bijzonder dat wij in de kerk worden aangesproken door Joodse schrijvers, Bijbelschrijvers. En dat zij ons komen vertellen dat u ook onze Vader wilt zijn en ook voor ons de dood hebt overwonnen. En dat zij getuigenis afleggen van uw grote daden, om ons het vertrouwen te geven dat we met u niet bedrogen zullen uitkomen. Wilt u ons helpen om die waarheid te geloven? Om op pad te gaan en om op pad te blijven met u. Ook als we soms dips in ons geloofsleven kennen, zelf niks voelen, in verwarring raken over wat er in deze wereld gebeurt, er geen touw aan kunnen vastknopen en veel vragen ook over u hebben. Heer, wilt u door uw Heilige Geest ons dan helpen om dat getuigenis in onze oren te knopen en om samen met onze broeders en zusters toch achter Jezus aan te gaan. Wij willen ons ook alstublieft af en toe een bevestiging daarvan schenken. Dat wij ons ineens de rijkdom ervaren van het leven met u. Het houvast voelen. De grond onder onze voeten gewaar worden. Wij prijzen u dat u ook deze ochtend het glanzende licht over ons laat schijnen van de opstanding van Jezus uit de doden. Die ene oogverblindende lichtvlek in een wereld waarin zoveel donkerte zit. Heer, daar verheugen we ons in, daar danken we u voor. En daar willen we moed bij vatten. Moed om te dragen wat u ons te dragen geeft. Moed om in deze wereld voor te gaan. In ons allen door uw Heilige Geest, die moed, die hoop, dat geloof schenken. We bidden u voor uw volk Israël, waaraan we zoveel verschuldigd zijn. En dat we als christenheid ook in het verleden zoveel onrecht hebben gedaan. Heer, wat een vreselijke geschiedenis. En wat een drama. En wat een gespletenheid in het getuigenis over u. Wij, voor een groot deel heidenchristenen hier, wij bidden u voor uw volk Israël. Bidden u om uw ontferming over hen, uw trouw aan hen. En we bidden u over heling van de breuk. Zo dat heel uw oude volk eenmaal gewonnen wordt voor de Messias Jezus. Met het evangelie van de opstanding van hem. Wilt u ons helpen om zorgvuldig om te gaan met onze naasten, ook in onze beeldvorming over hem of haar. Wilt u zijn bij mensen die zich een etiket opgeplakt voelen. Help ons in onze gemeente om integer, zorgvuldig met elkaar om te gaan. En om inderdaad elkaars eer en goede naam, om die te beschermen. Wij bidden u voor onze broeder Siep van der Veen en voor Akke. Heer, wees ook hun God. Sterk hen, troost hen. Wilt u zich over hen ontfermen? Wij bidden u voor de wereldkerk, door u geroepen om getuige te zijn van de naam van Jezus Christus in de rechtszaal van deze wereld. Wilt u uw kerk behoeden voor dwaling, sterken in vervolging en missionair elan geven. En wij bidden u voor de wereld. Uw schepping. Zo ver bij u vandaan geraakt. Verstrikt. In geweld. Leugens. Corruptie. Rampzaligheid. O Heer. Wat wij nu over u gehoord hebben. Dat u een trouwe God bent, die in de opstanding van Christus uw schepping naar de nieuwe schepping gaat leiden. Wij bidden u, wil dat dan ook doen. Maak uw naam waar, bevestig uw reputatie. En doe de dag aanbreken, dat wij zullen zien wat wij nu nog geloven. We vragen u, uw heerlijk koninkrijk, door te zetten en de voleinding daarvan te doen aanbreken. In Jezus' naam. Amen. U hebt nog een paar mededelingen te goed van ouderling Jan Verstraat.
Een enkele mededeling. Vanmiddag is er een jeugddienst. Deze jeugddienst is om 5:00. Niet in dit kerkgebouw, maar in het kerk van de GKV aan de Orionstraat. 4:30 bent u daar al aanwezig. Want anders bent u te laat. 4:30 in de Orionstraat van de GKV. In dit gebouw is vanmiddag geen dienst. En we gaan nu collecteren. De collecte vandaag voor het jeugdwerk in de eigen gemeente.
Voordat jullie nou gaan zingen, wil ik jullie eerst nog iets vertellen over de preek. Want we hebben in de preek, heb ik het over gehad, dat er wel eens praatjes over mensen zijn. En dat je die niet altijd meteen moet geloven, maar dat je dan altijd moet vragen of die praatjes waar zijn. En dat noemen we geruchten. En nou heb ik vanmorgen ook een gerucht gehoord. Iemand die zei tegen mij... Anja, ja, dat was een gerucht. Iemand zei tegen mij dat Anja jarig zou zijn. Maar nou moeten we dus gaan vragen aan Anja of het waar is. Want anders dan zijn wij valse geruchten aan het verspreiden. Anja, is het waar dat jij jarig bent?
Het is helemaal waar, Dominic van der Dussen. Het klopt.
Maar dan moeten wij toch even hoera roepen voor Anja. Zullen wij dat eerst doen? Dat wij roepen wij 3 keer. Hiep, hiep, hiep. Hoera!
Dank jullie wel.
En nou gaan jullie zingen.
Nou, ik dacht dat het gaat er komen uit de preek, dominee van der Dussen.
Zo zie je maar wat je gemist hebt.
Wat een verrassing. Wij gaan zingen voor jullie. Een rivier vol van vrede. Het lied heeft 3 coupletten. een rivier vol van vrede. Daarna een fontein vol van blijdschap. En de laatste, ik heb de liefde van Jezus. En de kinderen zingen alle coupletten apart. Maar het eind, dan worden alle drie de regels achter elkaar gezongen. En doen de kinderen een keer voor en daarna met elkaar. Oké? Nou, laten we dan maar een feestje van maken. Oké, daar komt Jente en Maureen zijn de solisten.
Wij hebben het evangelie van morgen gehoord. Laten wij het nu beantwoorden door onze geloofsbelijdenis af te leggen. Namens ons allen zal Dorenda Brouns de geloofsbelijdenis uitspreken. En aansluitend zingen wij gezang 21 vers 3, 4 en 7.
Met de volgende woorden belijden we samen ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven. Neergedaald in het rijk van de dood. Op de derde dag opgestaan uit de doden. Opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.
genade van de opgestane Heer en de liefde van de betrouwbare God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen.